Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Deze podcast is denk ik een van de leukste. Ja, ik kan denk in al die jaren. En dat is echt al 100 jaar die ik gemaakt heb.
Nou ja, en als je er zoveel zin in hebt, dan kan het bijna alleen maar tegenvallen. Maar het werd nog leuker dan we hadden gedacht.
Ja, deze gasten was echt een wens van ons. En de verwachtingen waren dus echt torenhoog. Dat zei ik ook toen ze binnenkwamen. Maar ze hebben het gewoon meer dan waargemaakt. Gewoon echt, het was echt boven verwachting. We kwamen echt de studio uit met een smile van oor tot oor.
En het leuke vond ik, ze hebben er zelf enorm ook van genoten. Om weer met z'n drieën in de studio te zitten. Even wat oude fragmenten terug te horen. Ja, nostalgisch, maar ook nog steeds heel verbindend.
Jij kent trouwens ook echt nog heel veel teksten uit je hoofd, toch?
En wij zijn van de nazorg. Vertel ons uw probleem. Meisjes zijn stom natuurlijk, kan ik helemaal citeren.
Ja, die kan je wel erg goed citeren.
Ja, dat zal ik nu even niet doen. Maar heel wat dingen. En ik was lang niet de enige. Want bij allemaal luisteraars gingen de luikjes open. Kwamen er weer sketches naar boven. Dus ze hebben veel indruk achtergelaten.
Zo af en toe zoeken we iemand op die we wat uit het oog zijn geraakt om te vragen hoe is zijn of haar leven verder gegaan na de tijd in de schijnwerpers. Vanochtend doen we dat met Teus Visser, Reinhold Bogert en Tim van Weygaarden, die we kennen van cabaretgroep Voorwaar. Van 1998 tot 2007 stonden ze op talloze podia in Christelijk Nederland als het Flevo Festival, de kerstconferentie, Winter Wonderrock, studentenverenigingen. En vandaag zijn ze dus even weer bij elkaar. Ja, zo zie ik het wel een beetje. Het voelt toch een beetje voor één keer nog.
Ja, precies.
Ja. Ik weet niet of het voor jullie ook zo voelt, maar...
Nee, we zien elkaar heel vaak.
Gelukkig wel.
Ja, dat was ik wel benieuwd. Ja. Zitten jullie hier als vrienden, vreemden of vijanden?
Huh? Nou, absoluut vrienden.
Ja. Toch, Teus?
Ja, in ieder geval goede kennissen.
Nee, zeker als vrienden. We zien elkaar gelukkig nog regelmatig. Maar dat kan eigenlijk ook niet anders, want Voorwaar was... Een cabaretgroep, maar vooral ook een drietal vrienden die enorm veel lol hadden met elkaar. Ja. En dat is gebleven uiteraard.
Ja.
Ja. Ja, dus jullie zien elkaar gewoon nog, spreken nog met elkaar af, delen nog
we
leven.
Spelen nog samen, zeg maar, echt ook. Zonder publiek dan, maar het is wel...
Nee, eens. En bij allerlei gelegenheden... We kamperen elk jaar een week met elkaar op, hoe heet dat ook alweer?
New Wines.
En dat is een beetje, dat was ooit... Op opwekking ook al. Dus we kennen elkaar eigenlijk al langer dan Voorwaar. En daarna is dat gewoon doorgegaan.
Ja, leuk, leuk om dat te horen. En we beginnen eigenlijk altijd met de vraag. Ja, het is natuurlijk hoe is het nu met uitzending? Dus ja, hoe is het nu met jullie? Teus, hoe is het met jou?
Goed.
Ja. Mooi.
Is dat een goed antwoord? Reinhold,
hoe is het met jou?
Nee, het gaat hartstikke goed. In de zin, heel leuk en lief gezin met drie pubers. De jongste 17, oudste 21. Dus dat is enorm gezellig. Studeren, werken. En daarnaast ben ik werkzaam in een familiebedrijf. Als CEO in een investeringsbedrijf die... impact wil maken op meer dan alleen financieel gebied. En een bedrijfsadviseur. Dus ik adviseer bedrijven in hun strategische vraagstukken. Dus een hele net iets anders dan Voorwaar was.
Wacht even, CEO. Dat is C is christelijk, E is evangelisch. Waar staat die O voor?
Opwekking.
Oh, mooi. Dank je. Ik was gewoon even benieuwd.
Nee, weten we dat ook meteen. En jij, Reinhold.
Ik heb een bedrijf. Laat ik zeggen, maar dat ik met privé begin. Dat is misschien leuker. Getrouwd met Mirjam, twee kinderen. Van nu 15 en 14. En een bedrijf. En doe veel opdrachten bij in de media eigenlijk. Dus nu eindredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Over podcast en video.
Ja. Leuk.
Heel leuk. Ontzettend leuk.
Dus als je nog tips wil, dan kun je het gewoon...
Oh, ik dacht andersom. Maar...
Daarom ben ik hier.
Er zit ook echt aantekeningen te maken, zo, hoe jij dat doet.
Ja, allemaal foto's van hoe hier de studio is ingericht.
Snap ik. Nou, jij Tim, hoe gaat het met jou?
Nou ja, prima. Beetje herstellend van griep. Dat is een beetje de feitelijke stand van zaken. En verder...
Het is wel een andere scope, hè?
Wat zeg je?
Die hebben jullie elkaar vorige week elkaar...
Eigenlijk is meer de vraag. Ja.
Hoe was het gisteren?
Ja. Was het gisteren? Ja, precies. Nee, goed. Ook nog steeds gelukkig getrouwd. Ik vind het zo'n obligaat rijtje. Ja. Ik heb 4 kinderen. Ja. En 7 achterkleinkinderen. Ik werk als docent en ik werk als cabaretier. Ik ben eigenlijk de enige die gewoon nog steeds doet wat ik 20 jaar geleden ook deed.
Dus, dat is wel waar.
Dat is waar, ja. Dus ik ben de minste innovatieve van de 3.
Nee, dat is niet waar.
Nou, dat is niet waar.
Nee hoor, Tim, dat is niet waar.
Daar komen we nog allemaal op. Hoe die wegen zijn gegaan natuurlijk.
Ja, precies.
Niet elke luisteraar zal voor waar kennen. Ik merk wel in de app, veel kennen jullie zeker nog. Er komen heel veel herinneringen binnen. Heel leuk om te lezen. Maar voor wie het niet kent, Reijold, kan je uitleggen, wat deden jullie? Wat was voor waar?
Nou, ik denk dat de essentie hebben we al een beetje genoemd. 3 vrienden die cabaret maken. En gaandeweg leerden eigenlijk. Dus eerst had je de lol. En dat zie je ook aan de eerste optreden, zeg maar, die we deden. Ik weet dat het eerste programma, een maand voordat de kerstconferentie begon in 1998. Dat was een grote conferentie met 800 jongeren. En daar gingen we een soort dagelijks cabaret doen. We hadden allemaal nog stukjes. En die hebben we allemaal bij elkaar gepakt en verdeeld over de dagen. En zo hebben we dat gedaan. En dat was zo'n succes dat we toen gedacht hebben, dan pakken we al die stukjes, pakken we een rode draad en dan naaien we alles aan elkaar en hebben we een programma. En toen zijn we eigenlijk gaan optreden. Nou, vanaf dat moment denk ik 2 keer per maand dat we dat echt gedaan hebben. En dat is al die jaren zo gebleven. Nou, tussen de 2 en de 6 keer per maand of zo treden we op. Ja.
En het was een beetje waarom het zo'n ding was. Was omdat het was nieuw dat er in onze bubbel, dat heette toen geen bubbel, dat heette het wereldje. Ja. in onze zuil. Was dat nog niet zo? Het was we kwamen een beetje uit die hervormd gereformeerde hoek, een beetje AGB. En waren wel, bijvoorbeeld ontspanning op de kerstconferentie was daar al. Je had wel cabaret dingetjes, maar dat was nooit iets wat het studentencabaret ontsteeg. En wij waren eigenlijk de eerste act die dat werden. Dat was helemaal niet de intentie.
Hoe oud waren jullie toen?
Ja, ik was 18, denk ik.
Ja, ik wil zeggen, ik was 19.
Nee.
En de kerstconferentie waren we, denk ik.
Misschien net. Ja, dan was jij 20.
Niet heel erg.
Was ik dan 20?
Ja. Ja, het gebeurt bij Verheyld vaker dat hij ineens beseft hoe oud hij eigenlijk is.
Ja. Ik ga gewoon heel veel om met jongere mensen. En dan is dat plotseling.
Ja. Hadden jullie al
klap in mijn gezicht.
Hadden jullie al iets van ervaring dan eigenlijk met cabaret? Dat jullie toen op die kerstconferentie gevraagd werden om dat stukje ontspanning te gaan doen.
Nou, jullie wel, meer dan ik.
Ah, nee, wacht even. Vertel even, volgens mij is het zo dat jij toevallig in die club zat en dat de hele toenmalige Windroos, zou ik maar zeggen, de hele organisatie die werd vernieuwd. En
ja, volgens mij werd het gewoon gezegd, toch?
Ik zat in
een clubje wat meer ging over drama. We hadden, en hoe je dat zou kunnen gebruiken in het werk van de HGB en de IZB en dat soort dingen. En toen, ik weet dat nog, dat ik naar de trein toe moest. Echt in een paar minuten, het was bij station Amersfoort. En ik moest echt rennen. En toen zei Pim Kalkman, degene die toen de kerstconferentie leidde, we hebben nog mensen nodig voor de ontspanning, zou je dat leuk vinden? Ik zei ja, en toen rende ik weg. toen was het beklonken. Dus toen moesten we iets. Want het was al over anderhalve maand of een maand of zo. Heel dichtbij. En toen zei ik tegen Tim van, we hebben wel dingen, het is samen gedaan op de middelbare school en zo. Nou, ja. En toen zijn we, hebben gezegd,
wij hebben cabaret. Waarom ben ik er eigenlijk bij gevraagd?
Ja, goeie vraag.
Ik een hele...
Omdat we echt stabiliteit nodig hadden, dus. Financiële stabiliteit.
Hij grapt ook altijd omdat jij een auto had.
Wij hadden iemand nodig met een auto.
Ah, wat fijn dat je voor je kwaliteiten gewaardeerd wordt.
Je krijgt het allemaal even te horen nu. Ja,
ja, pijnlijk. Je snapt nu ook waarom we gestopt zijn. Ja,
en dat jij degene was die wilde.
Precies. Dat is steeds duidelijk. Ja.
Maar was het niet op jouw verjaardag gewoon?
Maar jullie waren hier over vrienden.
Ja, we waren gewoon
op jouw verjaardag volgens mij. Of tenminste ergens op. We zaten gewoon in de woonkamer bij jullie, herinner ik me. En dat we het erover hadden. En dat het min of meer zo was dat jij zei, wat gaat er nou gebeuren? En dat jij allemaal zat te vertellen, ja, ontspanning. Dit, en dat jij zei, oh, lijkt me ook wel leuk.
Dat moet echt. Nee, het was echt in december 98.
Ik weet het nog een beetje.
Kijk, Teus weet het
nog. Het laatste jaar voordat dit gebeurde, was de ontspanning van die aard dat Reijld en ik ons een beetje zaten op te winden in de zaal.
Juist.
En toen zeiden we tegen elkaar, volgens mij zouden wij dat ook wel kunnen.
Ja, dat ja.
En dat gewoon ook heel leuk vinden. En dat is ergens blijven hangen in jouw brein. Ja. waardoor schijnbaar ergens, ik toegelaten ergens werd in jullie bubbel.
Oh, maar eigenlijk is het dus zo dat meer de vraag is waarom ik erbij was.
Ja, ja, ten diepste goed, wel.
Dat kan ik wel uitleggen.
Maar zonder mij?
Oh, maar zo zijn jullie dus bij elkaar gekomen. Jullie waren dus vrienden. Er werd gezegd, er moet ontspannen. Jij zei ja. En toen kwamen jullie bij elkaar en opeens gingen jullie gewoon...
Ja, waren we een cabaretgroep. Ja. Ja.
Dat verbaasde ons enorm.
Waar moest een avondje voor waar aan voldoen?
Uiteindelijk denk ik dat we langzaamaan ontwikkeld zijn naar iets dat... 1. Heel veel plezier in zich had. In de breedte, dus vaak zag je dat gezinnen kwamen. Dus jongeren vanaf 16 met hun ouders. En beide een hele toffe avond hadden. En we vonden het ook wel leuk als het een beetje schuurde. Zeker in die tijd waren wij denk ik wel door ouders nog een beetje met fronsende wenkbrauwen aangekeken. We hebben ook nog wel eens brieven gehad van voorgangers.
Ach man, we zijn wel eens aangesproken door de dominee. Ja. Die dan die zei, jongens, die een beetje zo gênant na catechisatie. Jongens, kom even. Ja. Het is een beetje vervelend. Ik heb een brief van een collega-predikant gekregen.
Delft,
van juli. Delft, ja. Ja, en, laten we geen namen noemen.
Terwijl wij op catechisatie waren wij misschien wel een soort de dreamteam van serieuze die achter in discussie gingen we. Dus hij voelde zich heel erg opgelaten. Ja, wat moet ik nou? Ja.
Hij als herder werd aangesproken door een andere herder. Dat het toch
echt niet kon. Ja. En dat vonden wij ook wel leuk. Omdat het
waarom
ook...
moest je het ook een beetje schuren?
Dat vond Teus wel leuk.
Ja. In mijn gezin zat ik ook heel erg in de traditie. En een beetje mijn puberale gedrag was deze grappen maken. En als we dan bij Tim thuis aan het oefenen waren, was ook een beetje de running gag. Was als Gerry het niet vond kunnen. Ja. Zijn moeder, dan was het goed.
Ja, dat Ger en Free humor.
Als onze ouders erom zouden moeten lachen, dan was het nog niet goed.
Dat
klopt niet. Dat,
Dus daar zat wel iets in van een beetje puberaal gedrag. Maar daardoor hadden we er zelf enorm veel lol op. En we hebben ook gewoon de meeste grappen niet op het podium gemaakt. Want
het is ook wel zo dat de meest expliciete erge dingen die we gemaakt hebben, zaten in ons eerste programma. Daar zat zelfs een lied in wat we er op de duur maar uitgehaald hebben. Ja, omdat we dachten, oké, dit is een soort atoombom in de zaal. Dit moeten we niet doen.
Waarom niet?
Nou, we hadden een soort paaslied geschreven. Ja. Op de melodie van de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. En dat ging helemaal over de paascommercie. En het refrein was, want Jezus die heeft opgestaan, halleluja. Nou, en ik vond dat een heel scherp statement.
Ja. Maar... Ja. Het was niet ingebed, zeg maar, in de zin van...
Echt een atoombom, mensen die echt... Toen zeiden we dat we met elkaar zeiden... misschien moet het maar niet meer doen.
Terwijl wel...
Wie van jullie had daar het sterkste gevoel voor? Of iets op of over het randje was?
Nou, ik denk alle drie wel.
Nee, kijk. Ik denk dat jij bent het meest... Jij hebt het meest...
Teus.
Oh ja, mensen zien het natuurlijk niet. Ja. Ik wees even naar Teus, voor de mensen thuis. En jij hebt het meest dat je in jezelf voelt... Dit is een grens en daar gaan we niet over. Of zo. Dus we hadden wel eens discussies dat Teus vond dat het echt niet kon. Dat kan en dat ik... ik ben veel meer dat ik denk... lachen. Tot ik het ga spelen en denk... Oh, wacht even. Mensen vinden het helemaal niet leuk. Oh, help. Dit is over de grens. Ik moet... En dan... Ik ben iemand die ter plekke in een voorstelling... bepaalde zinnen inslikte. Omdat ik dacht, er zit een boze ouderling in de zaal. En dan was Teus achteraf boos van mij. Waarom zei je dat niet?
Dan durf jij opeens...
Ik ben nog steeds de grootste scheiter.
En jij hebt ongelooflijk het gevoel... Jij voelt de zaal zo haarfijn aan. Je hebt altijd een soort van extra recorder aanstaan... om al dat soort dingen... Ja, je zei ook altijd van... Ja, ik keek daar links voor. Keek er iemand boos. Dat soort dingen. Dat wist je gewoon. Ja.
En jij dacht dan van... Hallo, we hebben het erover gehad.
Natuurlijk. Wat op papier staat, dat doen we. Ja. En ik ben nog steeds... Zit ik op die manier in elkaar. Als je met elkaar iets afspreekt... dan is dat wat het is. Wat het publiek er ook van vindt. Ik laat me... zeker niet leiden door de mening van een ander op dat moment. Hè? Dus achteraf, goede meningen vind ik fijn en daar evalueren we op, maar niet op dat moment.
Dus nee, dacht jij, Tim?
Ja, tuurlijk. Ja, nee. Maar dat is ook het leuke.
Ja, leuk.
Nou, misschien een leuke anekdote. Het eerste optreden op de kerstconferentie was voor mij echt het eerste optreden ooit. Zij hadden op de middelbare school wel eens opgetreden. En ik heb daar beeld van. Wij maken de eerste grap. En er wordt geapplaudisseerd en je ziet mij zo buigen. Dat je even in ontvangst nemen. Dat was echt mijn moment. En je ziet zo Tim en Rijl mij zo ontzettend boos aanpakken van... kap ermee. Ja. Maar dat was echt een prachtig moment.
Serieus?
Ja, dat je echt mij zo dat in ontvangst ziet benen. Zo heel gênant. Dus op het podium corrigeerden we elkaar gewoon.
Ja. Er is gewoon beeldmateriaal van. Oké.
Jij dacht hier, ik neem het.
Exact.
Ik dacht, deze pakken ze me niet meer. Mijn carrière is geslaagd.
Ja, dat is wel mooi. Ja. Dat jij zo vroeg je hoogtepunt al. Ja.
En pas later ga je leren dat zeg maar, juist de ander centraal stellen maakt het geheel beter. En dat is voor mij een levensles geweest die ik nog steeds toepas, maar waar ik nog steeds enorm van geniet, is als je de ander tot zijn recht ziet komen, heb je zelf het meeste lol. En, maar
dat hebben jullie wel moeten leren.
Dat hebben we echt moeten leren. We waren 18 en het was gewoon leuk als je
moest ook stond. Helemaal leren spelen natuurlijk. Dus het heel serieus grappen brengen maakt het veel leuker dan als je dat alleen maar lollig gaat brengen.
Ja. Jullie waren in oude interviews ook die we zagen altijd heel duidelijk van voorwaar is geen christelijke cabaretgroep. Was dat heel belangrijk om dat te benoemen?
Dan word je de hele tijd geframed als wel een christelijke cabaretgroep. Terwijl, wat maakt nou... Wat maakt het nou christelijk of zo? We wilden gewoon cabaret maken. En achteraf waren we echt natuurlijk een christelijke cabaretgroep. Laat even helder zijn, dat waren we absoluut. Maar dat wilden we niet zijn.
Nee. Ja, maar waar zit dan, hoe komt dat?
Nou, het had er meer mee te maken dat, en ik weet dat voorbeeld noemde Rijlt altijd. Je hebt een christelijke bakker en een niet-christelijke bakker, maar ze zijn allebei bakker. En door het te framen sluit je ook heel veel uit. En wat wij belangrijk vonden is dat je... als basis had dat iets grappig was en iets goed was en iets kwalitatief was. En niet omdat het christelijk is het maar leuk. En dat is natuurlijk wel het gevaar waar je in terecht komt. Maar goed, uiteindelijk zaten we daar ook gewoon in.
Ja,
midden in de bubbel.
Ja, en het had te maken met je soort gedachte dat je niet in die bubbel wilde zijn, maar wel heel de tijd in de bubbel was.
Ook een beetje misschien dat puberale van, ik wil eigenlijk...
Bij Tim Zinkt heb ik het ook. En eigenlijk langzamerhand denk ik, ja... Joh, noem het wat je wil.
Omarm het gewoon.
Noem het wat je wil, joh. Prima.
Ja, train nou eenmaal daarop. Er zitten veel christelijke grappen. Ja, het was over het christelijke wereldje zitten.
Ja, het was heel erg. Je maakt gewoon grappen over wat je meemaakt. Hoe jouw leven is. Ja, en dat... Ja, we zijn christen. Punt. Dus ja.
En ik besefte me later pas dat wat wij gedaan hebben best uniek was. Wij hebben met Leids Cabaret Festival meegedaan. En toen zaten er andere cabaretiers die meededen in die wedstrijd. Die in onze beleving dus allemaal veel beter en hoger en verder waren. En toen zag je ineens de kwaliteit. En toen hoorde je ze praten over zaaltjes van 20 mensen.
Ja.
En wij traden op voor 300, 500, soms 1000 mensen.
Ja. Soms ook voor 20.
Ja. En in het begin ook zeker wel ook voor 30 man. Maar zij zaten er middenin. En voor ons, dus het omarmen van die christelijke wereld is eigenlijk ook een iets geweest wat ons heel veel gebracht heeft.
Ja. Ja, het was echt uniek. En ik kan ook wel zeggen, voorwaar was gewoon in die tijd, in die 9 jaar, echt booming, toch?
Ja. En dat was ook helemaal, dat klopt. Er was wel een behoefte blijkbaar. Was wel een behoefte, maar er was geen... De hele markt hebben moeten ontginnen, zeg maar. De eerste keer dat we optraden, traden op voor 150 gulden, weet ik nog. Ja. Omdat Teus vond dat we er wel iets voor moesten vragen.
Ik was vaak wel degene die daarop...
heel goed.
Voordat mensen gingen betalen voor gewoon het werk wat erin zit, dat duurt natuurlijk heel lang. Nou, dat is waar Tim nu al jarenlang profijt van trekt.
Ja, ik vraag nog steeds 150
euro. Ik denk dat er nu heel veel appjes binnen gaan komen.
Ja, gewoon per kaartje.
Ja,
we gaan even naar, en het is hoog tijd voor even een fragment uit een oude show. Christelijke Kwartet, daar hebben we een stukje van. Van welke show kwam dit?
De eerste.
De allereerste.
De verhalenconferentie nog hebben we dit gespeeld.
De verhalen van de dromer, zo heette deze.
Oké, dan ben ik. Thuis, heb jij van de Toronto Blessing... vallen in de geest, lachen in de geest en blaffen in de geest. Ja! Kwartet! Ik laat hem hier vallen.
Ja, lachen.
Rijald, heb jij van christelijke taboes seks?
Nee.
Heb jij geen seks? Oh.
Nee. Teus, heb jij van christelijke taboes seks?
Ja.
Is een mooi plaatje zeker.
Ja. Zo man. Oh. En heb je van Christelijke de Boes ook de nieuwe psalmberijming?
Nee, die heb ik niet.
Oh. Oké.
En Rijald, heb je dan voor mij van christelijke voeding Calvijn pindakaas met hele noten? Ja? Oké dan. En heb je dan ook van hedendaagse ketters? Kuitert?
Nee.
Oké, dan ben jij. Tim, maak ik voor jou van hedendaagse ketters kuitert?
Ja, mag je zo hebben.
En Nico Terlinde?
Nee, die heb ik niet.
Oh.
Ik had wel de naaier, maar ja. Oh ja, oh, dit is leuk. Ja? Mag ik van jullie van het kwartet De Enige Ware Kerk?
Ja, die heb ik.
Ja,
ja,
ik ook. Nee.
Hoe luisteren jullie naar terug als je dit hoort? Ik zie allemaal verschillende gezichtsuitdrukkingen.
Dat ik het vergiet van de groep was. Dat was wel duidelijk, ja.
Het vergiet van de groep?
Het vergiet van de groep.
Wat bedoel,
nou, omdat ik stukken vergeet. En dat weet ik nu.
Oh, dat bedoel je.
Maar dat hoor ik dus erin terug. Ah ja, dat had ik had sodomie moeten zeggen als christelijke taboes. En dat had grappig geweest. Dus je hoort
nu nog wat je eigenlijk had moeten doen.
Ja. Dus je ziet gewoon dat er veel... En ook, dit is niet geregisseerd. Er zitten heel veel witjes tussen. Of dingen die je er normaal uit zou halen. Omdat je denkt, jongens, dit kan echt beter. Dat hoor ik gewoon
lekker,
heel erg.
Lekker kritisch meteen.
Ja, zeker. Ja.
Maar jij kende ook nog gewoon de tekst. Jullie kennen dit, jullie kennen dit dus gewoon.
Ja, nu wel.
Dit was wel iets wat we ook nog heel vaak, heel vaak daarna...
Maar ik moet ook wel zeggen, Tim en ik hebben enorm veel teksten van die jaren die we echt nog woordelijk kennen.
Ja, ik proclameer het ook 's ochtends nog wel eens. In mijn stille tijd. Maar het is
inderdaad wel zo trouwens. Jij vergat dus heel vaak je teksten. En ik heb begrepen dat jullie daar dan een soort trucje voor hadden om jou weer op het rechte spoor te krijgen.
Nou, je had wel eens... Vertel eens jongens, vertel eens. Hoe deden jullie dat?
Nou, je had wel eens dat Rijaltje midden in de voorstelling ineens redelijk paniekerig aankeek. Zo van, wat moet ik nu zeggen? En dan hadden we geleerd van, want wij wisten dan wel wat hij moest zeggen. Maar ja, dat was echt tekst van Rijalt, dus die konden wij dan niet zeggen. Maar dan moest je de tekst van Rijalt in een vraag aan hem stellen. En er zijn wel echt opnamen van dat Teus een vraag stelt aan hem. En dat hij daarna... Oh ja.
Nou, dat deed ik iets beter hoor.
Nee, het is echt heel erg. Maar het mooie is, of het soms voor ons toen de tijd het frustrerende is, dat speltechnisch was er eigenlijk gewoon veruit de beste. Dus hij kwam er 9 van de 10 keer ook gewoon nog mee weg. Dan stond hij zo schaapachtig te kijken en iedereen lag dubbel van het lachen. En wij zaten zo van, je tekst!
Ja. En dan kwam hij mee weg. Maar ik ben toch grappig, want dat jullie toch een beetje soort kritisch zo denken, dit is toch hartstikke leuk. Het is toch van keilang geleden. Ja. Jullie waren net begonnen. Het is toch leuk om te horen? Natuurlijk, ja, als je het nu anders zou je het nu weer anders doen, maar dit is toch.
Ja, het is heel hard lachen om de goede grappen, hè? Dat is zonder meer.
Ja, dat is nog steeds van genieten, maar.
Maar die enige waar de kerk is ontzettend grappig. Dat je gewoon dat zegt.
Dat is mooi.
Ik heb hem ook. Dat is echt leuk. Ja.
Dat is een goede.
Hoe lang traden jullie met een bepaald programma eigenlijk op?
Ongeveer 2 jaar.
Ja. Hoeveel programma's hebben we gemaakt?
5. 4. Op jullie Wikipedia-pagina staat 5.
Wat goed, we hebben er 5. Ik denk 4. Maar...
Nee, 4 en het slotprogramma.
Het
slotprogramma was een soort best-of show.
Telt niet mee, oké.
4. Ja, ik denk 2. Ik denk dat we op de duur dan voelden van er moet iets nieuws.
Ja. Nou, wat we altijd deden is dat we op Flame Festival, ik deed vaak de boekingen zeg maar, en dan op Flame Festival, dan mocht je nooit 2 keer met hetzelfde optreden. Maar we hadden wel de deal, we mogen wel met een try-out optreden en dat deden we het jaar daarna met de echte voorstelling zeg maar. Zo hadden we toch 2 Flevo's voor hetzelfde, nou niet voor hetzelfde geld, maar wel 2 keer voor hetzelfde programma. Ja.
En was het dan samen schrijven aan nieuw materiaal?
Zowel samen als alleen. We hebben veel bij jou op je studentenkamer gezeten, in mijn herinnering, Tim. En later ook bij jou thuis. Daar schreven we veel. En ik had een auto, dus ik mocht altijd rijden. Dus ik kwam altijd bij de ander.
En wie nam het voortouw in het schrijven?
Tim.
Ja, Tim.
Ja, ik.
Tim is meestal. Nee, zeker.
Ging het dan altijd heel soepel en harmonieus met elkaar?
Nee, volgens mij is het zo dat de keren dat je met z'n drieën tegelijk iets gaafs maakt, dat kan bijna niet. Dus je bent eigenlijk altijd in duo's. Ik weet dat ik bijvoorbeeld samen met jou de mug heb geschreven.
Met Teus. Teus.
Ja, voor de kijkers rechts. Met jou heb ik de mug geschreven. Dat weet ik nou, was gewoon in Giesenburg. En wij waren heel enthousiast over wat we bedacht hadden. En Rijald was daar niet bij. En dan krijg je wel een soort... Dan heb je gewoon sowieso meer skepsis. Omdat je alleen al denkt... Ja, shit, ze hebben iets leuks bedacht en ik was er niet bij. En... Ja, wij waren helemaal enthousiast. Ja. En
je
omdat
hebt dat leerproces niet meegemaakt, zeg maar.
Nou ja, of ook het enthousiasme van dit is echt heel gaaf. Ze zijn iets heel tofs aan het maken.
En het is heel kwetsbaar. Dus als je iets gemaakt hebt en het dan neerleggen bij de andere twee... met de kans dat ze zeggen, waardeloos. Dat vond ik altijd wel een heel, heel pittig proces. Maar meestal kwam het idee dan alsnog wel verder. Omdat je met elkaar werd het grappiger, werd het leuker en werd het beter.
Ja, maar in de loop van het tweede programma kwam dus ook al het ding dat je er samen eigenlijk, dat het te lang duurt om eruit te komen. Dus dat je eigenlijk iemand extra nodig hebt die zegt, dit is goed of nee, doe het is zo. Ja, dus
daarom kwam Erwin natuurlijk.
Dat toen was kwam een regisseur even bij.
Ja, we hadden eerst nog een andere en daarna kwam Erwin, onze regisseur, die eigenlijk onze twee... de laatste twee cabaretprogramma's heeft geregisseerd. Waarin je ook echt ook ziet dat je denkt, oh, nu, stel dat je de CD, de DVD-box zou bestellen, dan zou je zien...
DVD, weet u nog?
Steeds even.
inderdaad. Ja, nee, die box is er niet. Maar, maar zoek vooral. Dan zie je dat die laatste twee programma's, dat daar wel beter over nagedacht is. Dat er letterlijk gewoon meer theater van gemaakt is. En dat, die heeft wel geholpen om dat ingewikkelde proces van met z'n drieën iets maken waar je je alle drie in herkent. Waarbij iedereen zijn aandeel heeft, maar wel op een ander moment. Kijk, ik kon een lied neerleggen. Ik schreef de meeste muziek.
Ja.
Dus ik kon een lied neerleggen. Ik zei, jongens, ik heb een nieuw lied. En dat Thuis en hij zei, ja, dit en dat, dus en zo. En dan kan ik er altijd, ja, schrijf zelf dan een keer een liedje. als je allemaal zo goed weet, weet je wel. Of ik had iets geschreven, dat is mooi, dan zeg je dit en dat. En dan gingen zij er met z'n tweeën iets totaal anders van maken. Hadden zij echt reuze lol met z'n tweeën. En ik dacht, ja, weet je wel. Dus ja,
dat is niet bedoeld.
Dat is echt een...
een kwetsbare proces.
Ja, tuurlijk. Het is alleen al ingewikkeld, maar met z'n drieën eigenlijk bijna onmogelijk.
En toch hebben jullie het 9 jaar lang gedaan.
En dat is ook een wonder, vind je niet?
Absoluut. Mooi. Het volgende uur gaan we nog veel meer met elkaar natuurlijk in de gesprek. Het ging natuurlijk ook wel vaak over verschillende kerkstromingen en heilige huisjes. Nou, daar komen we zo meteen ook over te spreken. Maar ik dacht wel leuk, voordat we eruit gaan voor het nieuws, heb ik een fragment van een stukje van jullie. En dan mogen jullie het, als het stopt, mogen jullie het afmaken.
Oh jee.
Je mag daar je ukulele bij pakken als je wilt. Als je hem kent, hè, dat is natuurlijk de vraag. Het is een stukje van het kan
nog
me niet schelen.
Kan me niet schelen.
Ja. Tuurlijk. Oh, verschrikkelijk.
Ja, dat is hem.
Dat is lang geleden.
Ja, dus dit is het stukje en jullie mogen hem even stemmen. We lopen wel uit, maakt niet uit. Joh.
Ik weet niet of het nodig is om te stemmen.
Nou, mijn microfoon mag uit, jongens.
Ja. Ja. Thuis en ik kennen dit nog wel. Kom maar.
Ja, dat hoor ik wel.
Hij gaat er wel voor, toch?
Ik ga er wel voor, tuurlijk.
Luister.
Kan me niet schelen of je een hoed draagt, een rok of helemaal niets. Kan me niet schelen of je zit of staat of je doet aan christelijke politiek. Kan me niet schelen of je orgel speelt of racht op een gitaar. Kan me niet schelen of je psalmen zingt of headbangend de kerk uitgaat. Kan me niet schelen of je gedoopt bent in een bad of als een kind. Kan me niet schelen of je beleid en iets doet wat ik zo wel aardig vind.
Absoluut protestante, katholieke, remonstranten, wederdopen, aankermen, orthodoxe, lutheranen, evengeefs, vrijgezinnen, byzantijnen, doopstinnen, Nederlandse, adventisten, vrij hervormd of calvinisten. Kan me niet schelen of
je...
Yes! Ongelooflijk! Jullie kennen het gewoon nog. En dat is toch een tekst die niet, blijkbaar dus wel te doen is.
Ja, maar als die er zo ingeramd zit, dan gaat hij er nooit meer uit.
Deze is wel...
Zelfs Rijl deed mee.
Zo bijzonder. Zo bijzonder.
Jullie hebben veel meegemaakt natuurlijk in 9 jaar voorwaar. Even een heel klein rondje. Wat was het hoogtepunt voor jullie zelf, Rijald?
Poeh. Ja, te veel om op te noemen. Tim. Volgende, Tim. Nee, ik denk dat die zalen, ja, die vergeet je gewoon niet. Die zalen op Winterwonderrock bijvoorbeeld om 1 uur 's nachts. Jouw huidige technicus, zeg maar, Tim, die was toen de technicus in die zaal. En die moest er allemaal kabels aftapen en dat soort dingen. En die zei, ja, nee, maar laat me binnenkomen, hoor, die mensen. Ja, prima. Maar toen kwam in no time, was gewoon een golf van mensen die er overheen kwam. En dan zat die hele zaal vol met 2000 mensen. Nou, dat soort optredens, die vergeet je niet.
Jullie waren natuurlijk best wel jong.
Zeker.
Wat deed dat met jullie ego's?
Ja, ik ben altijd heel nederig gebleven.
Zo kennen we Tim.
Zo kennen jullie mij.
Ik was de nederigste. Nee, ik.
Nee. Ik denk dat het vooral heel veel energie gaf. En dat we alle drie nuchter genoeg waren. En ook wel genoeg mensen om ons heen hadden die ons nog gewoon zagen als wie we waren. En het scheelde. Wij moesten ook na zo'n optreden gewoon zelf alle zooi opruimen. Ja. Dus wij waren daarna gewoon nog heel lang zoet om dat soort dingen te regelen. Dan ben je ineens niet meer diegene die op dat podium stond. Maar ben je gewoon de roadie die staat in te laden.
Het hele podium moet weg. Alles,
ja. Maar natuurlijk, het deed wel wat met je in de zin van dat natuurlijk wel die aandacht altijd wel heel leuk was. Maar nogmaals, de basis was de vriendschap en niet de aandacht.
Ja. En ik weet dat dat soort dingen het meeste deden met anderen in plaats van met jezelf. Dus anderen gingen jou benaderen als bekendheid, om zo te zeggen, in dat kleine wereldje waar we zaten.
Ja, maar het was wel zo. Ja.
En dat was heel bevreemdend. Heel gek om dat te zien. Omdat je denkt, ja, maar wacht even, wij zijn gewoon Tim Teuze Reijhold en niet iets anders.
Het is altijd wel grappig dat je dan na de vakantie, na de grote vakantie, waren we weg geweest. En dan hadden we altijd wel ergens op een marktje in Zwitserland, dat er iemand tegen je zei: ben jij van Volwaard?
Ja, letterlijk. Ja. Op een huwelijksreis nog.
Maar dat was je vrouw.
Die kwam er toen achter.
Maar het gekke is natuurlijk, je hebt 5 dagen in de week ben je aan het werk. En dan in het weekend doe je er wat bij. En daar word je dan aan gerelateerd. Dus dat was het hele gekke. Dat je in de week dat je aan het werk was. En mensen naar je toe kwamen om dat ene momentje uit jouw leven zo groot te maken. Dus,
en zo werkt dat toch?
Inderdaad.
Ja. En ook ouders die zeiden, nee, dank je wel voor die urenlang naar Zuid-Frankrijk. Waar we de hele tijd jullie cd moesten draaien.
Trauma's. Wat was voor jou een hoogtepunt, Tim?
Ik zit te denken aan de keren dat we dan eens echt in een theater speelden. Dat vonden we dan echt heel vet. Soms ook gewoon, had een studentenvereniging een theatertje gehuurd. En dan zonder iets, dus dan stond je wel op het podium, maar gewoon met TL-licht aan. En dan, dus dan leek het ineens wat. En dan vooral de hele de toch wel grote dingen die ook veel te groot waren voor ons. We hebben met de EO, met Ronduit, hebben we een heel grote productie gedaan. Die heette Revelation. Dat deden we niet echt cabaret trouwens. Daar waren we een soort van acteurs in een groot verhaal over de openbaring. Nou, dat was huge.
Multimediaal.
Ja, met 3 schermen, met verschillende. En daar hebben we...
live band.
Ja, 50 minuten film was het.
Maar daar hebben we heel gave dingen gedaan. En dat maak je een soort van, in een soort van waas maak je dat mee. Ja. Dus dat zijn wel echt hoogtepunten, denk ik.
En voor jou?
Ja, voor mij is het hoogtepunt een EO-dag in Gelderdoom. Wij hebben op het Gelderdoom podium gestaan voor mega veel mensen.
Ja, ja, ja.
En van tevoren hadden wij daar filmpjes voor gemaakt. En
familiedag?
Met Boas. Die filmpjes staan ook op de DVD.
Hilarisch. Ja, precies.
Die zijn
precies,
zo hilarisch, vinden wij.
Vinden wij, ja.
En op zo'n podium, het kwam wel over, maar niet zoals wij dat overvonden komen. Ik heb het ook terug zitten kijken en dan staan we daar een lied te zingen waar we de tekst gewoon niet strak genoeg van kennen. Maar het was ook zo massaal. Het verdween gewoon in de diepte. En er waren misschien 10.000 mensen of zo. En het is natuurlijk een mega...
En ik heb toen in een split second nog de gitaar van Marcel Ziemer gegrist. Omdat mijn eigen gitaar, daar zat een storing in of zo. Weet je, je komt dan ineens in systemen waar het ineens wel er allemaal toe doet, zeg maar. Dus ik steek mijn gitaar daarin. En zeg, dat kan niet hoor met die gitaar. En dan Marcel Ziemer was daar in de band. Mag ik jouw gitaar? Ja, hier. Dus ik sta er op een heel andere gitaar, voor mijn gevoel, dan te spelen. En toen hadden we inderdaad het liedje van Boas, trouw met Rut. Ik wil niet Boas. En dan hadden we helemaal in scène gezet dat Boas en Rut in onmin leven. En dat Bert van Leeuwen langskwam en een familiediner hadden we nagedaan.
Ja, en Reijhold was Naomi. Het is gewoon voor ons, het was echt helemaal hilarisch. En jij speelde Bert van Leeuwen met zo'n zonnebank.
De hele tijd was ik bezig met mijn gezicht te bruinen. Ja,
dus voor ons was dat echt een fantastisch moment. Alleen als je kijkt naar impact en effect was dat laag.
Minimaal. Dat is bij heel veel wat ik terugkijk. Dat ik denk, man. Maar dat is dan gewoon, op dat moment was het heel prima. Want zij waren heel tevreden, vonden het heel leuk.
En wij ook.
Weet jullie nog een tekst of een lied waarvan jullie nu nog steeds kunnen zeggen, ja, die vinden we echt superleuk nog.
Voel hem al aankomen.
Nou, zeg maar dan.
Nou, dat stukje waar jij zegt, ik ben getrouwd.
Oh, je bedoelt gewoon een grap of bedoel je echt een lied?
Een grap of een liedje mag
allebei. Ja, er zijn een aantal van die interactiegrappen waarbij we echt zo heel snel tak op elkaar. Ja, die vind ik echt, die vind ik nog steeds heel leuk. En ook nog leuk als je dat in stukjes tekst terugziet. Dat je denkt,
Maar kun je de grap even benoemen? Want er is één grap waar we nooit zelf niet om konden lachen. Dus dat stonden we altijd.
Dat is de grap.
Doe het maar even.
Ja, Rijald zegt, ik zal je even helpen, want jij weet de tekst niet. Jij zegt tegen mij, jij gaat binnenkort trouwen.
Jij gaat binnenkort trouwen, toch?
Nee, ik ben al getrouwd.
Wat?
Ja, sorry, het was een besloten feestje.
Ja, was wel een leuk feestje.
Hou je mond! Nee.
Dat vond ik heel leuk. En er is
ook, vonden dat maar
dus, ja, het zat heel grappig. Dat zat erin. En even later zat er nog in dat jij... Dat is ook zo'n grappig moment in die voorstelling. Dan vertel jij dat jij naast Henk zit in de klas. Ja. En dan zeggen wij... Henk? Er is maar Henk. Ja, die zit naast mij in de klas. Maar wij... Jij zit altijd alleen. En dan blijkt dat een onzichtbaar vriendje te zijn. Nou, dat is echt zo grappig. Want dat is ook heel goed geregisseerd.
Om dat strak te spelen, hè? Ja. Dat maakt het zoveel leuker.
Maar je merkt dan op het podium ook, wij merken aan elkaar dat we dan tegen de lach aan zitten. Ja. En dan ga je elkaar natuurlijk nog extra zo duwen heerlijk. Om maar in lach uit te barsten.
Klooien met elkaar. Ja. Ja,
dat gebeurde dat ook wel eens, dat je inderdaad gewoon...
Ja, ik was de slechtste. Ik zat op... Hij kon het... Rijald op dit moment kon dat het beste.
Nou, zo strak spelen, dat is zo leuk.
Dat is wel echt lachen. Dus de momenten dat je 2-1-achtige situaties creëert, dat zit in Star ook een aantal keer. Ja. Die zijn eigenlijk het grappigste.
Is het ook wel eens echt dat een grap zo niet valt, dat jullie echt dat je van die awkward momenten hebt meegemaakt? Dat je daar staat en dat je denkt...
Genoeg.
Okay. Die vergeten we natuurlijk. Ja. Maar althans ik. Maar dat is met alles.
De kans nee, dat nee, hij nee,
in het try-out-proces heb je dat natuurlijk. Je hebt natuurlijk in het try-out-proces zitten natuurlijk vragen, grappen die je gewoon je voelt gewoon die vallen niet. Of die zitten niet lekker. Of die passen hier niet. Ja, die haal je eruit. Dus dat gebeurt heel veel, maar niet tijdens de voorstelling die je hebt geregisseerd en
die hou je vol.
Precies, die weet je al, die lopen wel.
En veel mensen kennen natuurlijk de liedjes nog. Hè? Dus Jimmy is eentje die nog heel vaak terug hoort komen. Meisjes zijn stom is natuurlijk echt een
meisjes zijn stom. Ja,
eentje nog heel vaak terug hoort. En ik moet al lachen, mijn vrouw Dinella die refereert er nog wel eens aan, dat er dan mensen waren die zeiden... Maar hij heeft twee dochters. Wat vind jij er dan van? Ja.
Nou, mijn dochter die heeft dit gehoord nadat wij onze cabaret-carrière toen onze cabaret-carrière voorbij was. En die was echt, na 5 jaar was toen ze door. Dat was echt heel verdrietig. Oh. Dat echt heel verdrietig.
Terwijl het wel de waarheid is.
Ja, zo is het. Maar ze is nu 14 en nu laat ze het met trots soms een andere
horen. Dat is natuurlijk een snoeihard lied over...
Echt een statement. Ja.
Echt een statement. Ja. Met een mooi dansje.
De waarheid is...
Een dansje erbij.
Deze is nog op YouTube. Dansje.
We hadden er een dansje bij. Bij.
Even voor de luisteraars thuis. Rijald is nu het dansje. Ja.
Stop maar, Rijald. Het is geen tv. Ja, is
Hij is nog te vinden op YouTube.
Ja, precies.
Dus dat is echt grappig om te zien. Ja. Het is natuurlijk Thijs' verjaardag. Dus Thijs, jij, nazorg was jouw favoriet, toch?
Nou, wel een van de. Ook omdat daar natuurlijk gewoon die heerlijke knipoog in zit in het wereldje. Hoe dat dan ging op al die festivals waar ik dat dan hoorde.
Oh ja, ja.
En dat is wel eentje die ken ik van groot deel nog uit mijn hoofd, ja.
Wil jij hem doen? Of moet
het is niet mijn moment.
Hey, is het, we hebben een fragment. Is het dat ze weer verder moeten spelen? Of is het gewoon een fragment?
Doe maar. Dat is goed. Het is in principe gewoon een luisterfragment. Maar laat ze maar lekker verder. Kijken.
Goed.
Ja, refreintje lukt sowieso.
Heb je ukulele niet bij?
Nee, dat hoeft niet. Was mijn piano dit.
Ik ben benieuwd. Dit is een nazorg.
Ja, dan had ik laatst nog een meisje. Ik sprak laatst een meisje. Dat voelde zich alleen. Want ze had geen vrienden, geen mensen om zich heen. Nu weet ik wel een plek waar altijd mensen zijn. Nu zit ze dus van 's ochtends vroeg tot 's avonds in de trein. Ja, wij zijn van de nazorg, vertel ons uw probleem. Heeft u geen probleem, nou dan maken wij er een. We hebben zwijgplicht tot het einde van de straat. Waarom vertellen we dit verhaal, want dat kan geen kwaad.
Nu had ik laatst een jongen. Hoe gaat hij nou? Ik had laatst
die nooit meer lachen kon.
Die nooit meer lachen kon. Oh, kijk, geen lol meer in zijn leven. En vraag me niet waarom.
Iets van, ik heb hem al de hele tijd niet gezien. Want hij zit nu op de set van Mr. Bean.
Oh! Jee, Thijs!
Sorry. Even een applausje. Hoor. Ja.
vierde lid van Verwaarloosd.
Spraken we laten samen een wezen of
ja,
een mens?
Dat was zorgeloos en dat wat maakt me super boos. Nu, ik heb net zo lang gemolken tot ze een groot probleem bezat. Nu huilt ze hele dagen en gaat nooit meer in bad. Ja. Dat was het.
Klap hoor. Hey, veel van jullie shows, jullie grappen, ging natuurlijk ook veel over de verschillende kerkstromingen. Kwamen jullie uit dezelfde kerk eigenlijk?
Ja. Ja.
Van oorsprong wel, ja.
Grif in de bond.
De grif in, ja, gewoon lekker...
Lekker.
Stevig.
Lekker.
Heerlijk.
Hoe zag opgroeien in christelijk Giezenburg uit?
Gezellig.
Nee, het was een hele... Het was een hervormde kerk in een dorp met heel veel jeugd, heel veel leven, heel veel reuring. We hadden traditionele diensten, daar veranderde niet knetterveel of zo. Maar daaromheen was er enorm veel heel leuk jeugdwerk waar wij allemaal aan deelnamen. En laat zeggen, in het voorwaar hadden wij een dramagroep Livingstone. En daar zaten we ook met z'n drieën op. Dus weet je, dus we hadden... Dat is allemaal veel
dat kon dus wel, hè? En dat was wel. En op een gegeven moment gingen we voor de helft van de diensten gingen we de Nieuw op Psalmbereiding zingen. Dus dat was ook een grote...
Ja, dat zong jij. Wij zongen er niet mee, toch? Dat
zongen niet mee. Maar liepen jullie zelf ook echt tegen bepaalde christelijke heilige huisjes op?
Nou, ik denk dat wat je hoort in wat we... Wat zeker de eerste twee programma's die we gemaakt hebben, waar dat echt heel erg in zit. Daarna werd het eigenlijk best wel minder, maar daar word je dan toch op gepinpoint altijd. Mm-hmm. Het feit dat wij een kwartet met Chrysler de Boost, de nieuwe psalmrijming, dat was voor ons echt ha ha ha, want dat speelde in Giezenburg. Terwijl echt de rest van Nederland dacht, ja joh, nee, natuurlijk. Weet je, dus dat zie je ook wel... Ja,
ja, en je moet beseffen dat jullie hadden best veel kennis van al die zuilen. Ook door de EH. Ik had daar helemaal geen kijk op. En ik kwam bijna niet bij een andere stroming binnen. Dus voor mij speelde het minder. Maar wat ik leuk vond daaraan is dat je dat er iets van pijn in zit. En iets van, ook thuis natuurlijk, iets van discussie, iets van strijd. En dat vind ik interessant. Want dat maakt het grappig. Ja. In de zin van daar grappen over maken is enorm leuk.
Humor heeft pijn nodig. Ja.
En dus de ontnuchtering daarvan, dat vind ik heel erg leuk.
En is het ook belangrijk dat daar dus ruimte voor was of is om daar tegen die heilige huizen een beetje tegen aan te kunnen trappen?
Ja, tuurlijk. Want dan zie je pas wat echt belangrijk is. Ja, dus doordat je dat omver trapt, dan zie je van, hey, wacht even, waar het nou echt om gaat, dat zijn niet die gebruikjes die we hebben ontwikkeld met elkaar. Dat is helemaal niet... Dat is helemaal niet belangrijk in het geloof. En
het kan me niet schelen. Het is daarin wel een lied geweest wat we zijn blijven zingen op heel veel gelegenheden. Omdat, één, het is een leuk lied. Het spreekt aan, want het is natuurlijk een gebrabbel van hier tot Gunther. Maar ergens zit er ook wel iets in waar we nog steeds van vinden. Ja, zo is het voor ons. En vanuit dat perspectief ben ik het altijd met heel veel plezier blijven zingen.
Ja.
En is dat bij jullie zo gegroeid? Want jullie voorwaar was natuurlijk ook wel, lijkt mij, in een beetje vormende periode van jullie. Want je begon al als je 18, 19, 20 was. 9 jaar later. Dat is vaak ook wel een hele vormende periode voor je geloof. En ondertussen zaten jullie dus cabaret maken en heilige huizen om ver te schoppen. Wat deed dat met je eigen soort geloofsvorming?
Ja, dat was daarvoor al gebeurd. Ja. Voor mij.
Jij was al gewoon klaar.
Ja. Ja, uitontwikkeld.
Ja, mooi.
Nee, maar dus die dramagroep waar we het net over hadden, waar we met z'n drieën op zaten, dat was geestelijk vormend. De enige mensen die we, het was een evangeliserende dramagroep, maar de enige die we bekeerd hebben zijn denk ik wij zelf geweest. Maar dus dat is de bron. En daarna is het natuurlijk goed om te lachen om dingen. Die zijn niet per se vormend.
Nou, ik denk dat veel mensen zich dat afvroegen. Zo van, hoe kun je daar grappen overmaken. Want ja, als je dan allemaal daar tegenaan schopt, hè, wat is je geloof? Sommige mensen denken dan ook dat je heel erg, laat zeggen, randkerkelijk bent of altijd met je handen in je zak aan de zijkant staat. Maar wij hebben altijd heel erg actief deelgenomen aan alles. En dat heb ik nooit als een tegenstelling ervaren. Nee. Ik heb altijd het idee, je moet grappen kunnen maken over dingen waar je zelf bloedserieus mee bezig bent. En dat is misschien wel iets wat we geleerd hebben dan. Nou, Rijald dan niet, want die was af. Maar Teus en ik dan...
We zijn eigenlijk sterker geworden daardoor. Want we hebben alle tegenaanvallen al gehad. Ja. Hè, vanuit Christelijk Nederland. Dat we zijn voor alles verweten en we zijn voor alles bedankt. Maar in die leeftijd leerden we dus... dat te communiceren waar we wel voor stonden. Omdat we aangevallen werden op het feit dat we kritisch waren.
Ja.
Dus ik heb heel erg geleerd om terug te gaan naar waar je wel voor stond.
Ja,
en dat vond ik heel erg leuk. Ik vond het leuk om te vertellen waar ik wel voor stond. En dat heeft me heel veel sterker gemaakt juist. En het dwingt je ook als jongere om dus uit te spreken waar je wel voor staat. En dat is natuurlijk wat je nodig hebt op die leeftijd. Om het maar vaak genoeg uit te spreken. Zodat je het zelf ook werkelijkheid laat worden in je leven. En ik denk dat voor mij dat de basis daarin wel gelegd is. En alle vorm eromheen steeds minder belangrijk is geworden.
En wat gebeurt er dan als je... Want jullie zeiden, jullie hebben dus eigenlijk hadden jullie dus ook een soort... Nou ja, liefde voor de Heilige Huisjes klinkt misschien een beetje groot. Maar wel, jullie zaten daar ook eigenlijk middenin. En jij zei, Tim, wat als je dat niet... Dan kan je er juist grappen over maken. Wat gebeurt er als jullie echt die Heilige Huisjes er niet in zaten en dat allemaal echt heel erg stom vonden? En er grappen over maakten? Wat is daar het verschil dan?
Nou kijk, volgens mij kun je grappen maken over iets waar je van houdt. Of je kan grappen maken over iets waar je, wat je haat. En het had natuurlijk ook wel te maken met vorm en met knellende banden en dingen waarvan je denkt, waarom moet dit? Waarom moet het op deze manier? En wat is er dan heerlijker dan dat te persifleren? Dus we hadden in ons eerste programma een van onze meest grappige stukken daarin heette kerkgeschiedenis. En dan hadden we een stuk over katholieken, een stuk over reformatorische en een stuk over evangelische. En dat eindigde met dat lied, het kan me niet schelen. Nou, dat was eigenlijk een soort main statement waarbij we iedereen een dreun gaven en aan het eind zeiden...
Inclusief onszelf.
Ja, het kan me niet schelen eindigt met het enige wat me echt kan schelen is of je Jezus hebt leren kennen, of je weet wie die is, of je weet dat hij bestaat. Dat is wat we dan zingen. En dat was het. En eigenlijk linksom of rechtsom denk ik dat wij daarin misschien een klein beetje de christelijke wereld hebben leren lachen om die dingen. En dat is natuurlijk...
Beetje zelfspot.
Ja,
dat
was het toch ook. Ja. Terwijl het heel helder was dat we dit niet deden als een soort finale afrekening. Je kunt... Nee. Kijk, het is het verschil of je een heilig huisje plat brandt. Of dat je een ruitje ingooit omdat je denkt, er mag wel wat frisse lucht naar binnen.
Mm-mm.
En volgens mij hebben wij nooit met vlammenwerpers...
Nee.
Daarvoor was gewoon te veel liefde voor.
Ja, zeker.
Ja, maar daarvoor woonden we ook te veel nog in die huizen.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja. Ja. Maar waren onderdeel daarvan.
Ja, en tegelijkertijd is het ook zo dat je ziet dat nog steeds hele deel van christelijk Nederland dit niet kan. Weet je, en dat ik nog steeds hen zou gunnen om te lachen om jezelf en om je eigen gebruiken die in Nederland een heel groot lijken omdat je er heel dicht op staat, maar wereldwijd of laat staan in de koninkrijk van God, dat helemaal niks voorstelt. En dat ook niet belangrijk is.
Nee, het kan me niet schelen.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi. Zou je een lied over moeten maken?
Ja, hele boeien. Daar gaan we recht op hebben.
Ja, precies.
We gaan luisteren naar een lied van jullie dat nog altijd op YouTube te vinden is. Jimmy. Teus, jij kwam dat kort geleden nog tegen.
Ja, heel bijzonder. Maar afgelopen zondag werd er bij ons gepreekt in de jeugddienst. Waar ook nog in het voortraject Jimmy gebruikt werd en rondgestuurd. Dus dat was ook wel een hele gekke gewaarwording. Want het voelt zo lang geleden, maar schijnbaar voor sommige mensen nog steeds leuk om in het nu te luisteren.
Vindt het nog steeds zijn weg? Moeten we nog een introductie op Jimmy hebben?
Tim, welke boodschap heb jij er ooit mee willen?
Sorry, ik was even weg. Kijk, uiteindelijk staat Jimmy voor de profeet Ezechiël. En... zal ik het even uitleggen of wil je het gewoon luisteren?
Later!
Een ballade van een vis, die vis die heette Jim. Hij was niet goed in rekenen, maar wel heel goed in gym. Hij had de mooiste schubben van de vissen in de sloot. Dan zwom hij mee te pronken met zijn vissenbuikje bloot. En zijn moeder zei, Jim, jongen, kijk je uit, want er vallen vissenvrouwen op zijn mooie huid. En er is er maar één die het geven kan, en ze staan in rij voor zijn mooie man. Jimmy sloeg de dure raad van moeder in de wind. Hij zwom toen snel het slootje uit, de wijde wereld in, de wijde wereld in. Jimmy kreeg al snel verkering met een mooie school. Ze leefden van de romantiek en hadden reuzenlol. Maar na 3 maanden school was Jimmy haar al zat. Zij had rode vlekken en praatte erg plat. En zijn moeder zei, Jimmy, jongen, ga niet weg en luister toch naar wat ik zeg. Je moet je vissenvrouw niet in de kou laten staan en zeker niet bij haar weggaan. Maar Jimmy sloeg de dure raad van moeder in de wind.
en zwom toen snel het slootje uit. De wijde wereld in, de wijde wereld in. Stekelbaarsje won zijn hart en kuste snel zijn huid. Zijn ogen schoten liefde en zij schoot spontaan kuit. Maar het baarsje leek hem ook niets en hij ging dus weg bij haar. Ze kookte niet echt lekker en ze was best prikkelbaar.
En zijn moeder zei: Jimmy, jongen, niet zo raar. En blijf eens trouw, ja, blijf bij haar. Een vrouw heeft gevoel zoals ze ziet. En wat je doet, doet haar verdriet.
Maar Jimmy sloeg de dure raad van moeder in de wind. En zwom snel bij zijn vrouw vandaan. De wijde wereld in, de wijde wereld in. Jim versleed zo heel wat mooie vissen, vrouwen, ja. Hij genoot er 2-3 maanden van en dumpte ze daarna. Maar eens hoorde hij zingen, het was de allermooiste stem. Hij was op slag verliefd op haar en zij longte naar hem.
En zijn moeder schreeuwde, krijg ze wilde moord en brand. Want zij had door, het is meer aan de hand. Want vissenvrouwen bieden zich nooit zo aan. Dus daar moet je niet meer gaan.
Maar Jimmy sloeg de dure raad van moeder in de wind. En zon snel naar zijn vrouwtje toe, want hij had toch zo'n zin. Want hij had toch zo'n zin.
Maar onze Jim, die schrok zich dood, zijn eind was in de maan. Want na de eerste zoen, zat zijn lip vast aan een haak. Het baasje van het vrouwtje, haalde hem op uit de sloot. Had hem smakelijk op, en dat was Jimmy's dood.
En de moraal van dit verhaal, dat lijkt me zonneklaar. Maar voor de simpele zielen,
zoals jij,
vertel ik het toch maar. Luister altijd naar je moeder, en wees dan nooit meer bang. Dat jou iets overkomen zal, je leven duurt dan lang. Dus was je handen, poets je tanden altijd goed. En draag het dan schoon ondergoed. En veeg je voeten, doe de avonds boodschappen doen. Laat het nooit je moeder doen. En als je denkt, mijn moeder ach, daarin heb ik geen zin. Denk dan maar aan Jimmy, en hoe het hem verging. En hoe het hem verging. En hoe het hem verging. En hoe het hem verging.
En je hoorde Jimmy, en dat is natuurlijk dus van Voorwaar. Ja, we hebben het natuurlijk over dat het lang geleden is. 2007 gestopt. Jullie waren booming.
We hebben in 2008 nog een DVD opgenomen, overigens. Maar ja.
Nee,
ja.
Goed, in 2008 nog een DVD. Goed,
nog een DVD. Ja. Ja, we hadden er nog geen in 2008 opgenomen. Dus ja, ze hebben die momenten.
Dus jullie waren gestopt. Ja. Waarom is Voorwaar eigenlijk gestopt?
Daar doe ik liever geen uitspraken over.
Nee, omdat, we hadden met elkaar afgesproken. Eén ding. Als één van ons wil stoppen. Dan hadden we afgesproken met elkaar. Dan zorgen we ervoor dat we op ons hoogtepunt stoppen. Dus we maken er echt een feest van aan het eind. En Teus gaf aan. Jij had al een gezin. Een carrière. En je zei van, joh, het begint gewoon zo te knellen. Ik denk dat het moment daar is.
Ja, ik reis ook nog wel internationaal. Dus het werd voor mij steeds moeilijker om die weekenden in te plannen en vrij te houden. Plus een gezin met 3 kinderen en actief in het jeugdwerk lokaal. Maakte dat het voor mij steeds moeilijker werd. En ook, voor mij was een beetje het punt dat ik dacht, wil ik dit nog? Was dat we een optreden hadden in Alkmaar op zaterdagavond. En dat je dan om 2 uur 's nachts thuis kwam. En dan 's ochtends om 6 uur staat iedereen weer aan je bed
te juichen. 'S nachts, ja precies. Ja.
En je had gewoon een fulltime job. Mijn vrouw werkte. Dus dat was voor mij op een gegeven moment. Ik dacht, ja, de lol die ik heb met elkaar weegt niet meer op tegen de kost die het in zich heeft. Ja. En ik ben echt een groot voorstander van mooi terugkijken op iets waar je met heel veel liefde aan gewerkt hebt. En dat kijk ik nog steeds. Tot op de dag van vandaag kijk ik met een hele, hele grote glimlach. Ja, en met heel veel trots, vandaag. Met heel veel plezier. En voor mij heeft dat ook te maken met het tijdig stoppen. En in mijn hoofd was ook, als ik kijk naar de shows, De ene laatste show is voor mij ook zo'n hoogtepunt geweest. Blijven slapen. Dat was echt fantastisch. En dat hebben we ook in onze afscheidstournee ook nog meegenomen. Onderdelen daarvan. En ja, nog steeds krijg ik daar gewoon echt een enorme glimlach van op mijn gezicht. En dat zou ik zou dat niet willen, ja, kleiner willen maken dan het nu is. Dus voor mij was de cirkel rond.
Ja. Ja, voor jou was de cirkel rond. Maar hoe was dat voor jullie als dus één lid zegt, ik stop ermee?
Ja, voor mij was driehoek rond. En nee, ja, maar kijk, het ding. Kijk, Teus is in alles. Maar dat is sinds zijn hele leven. Is hij gewoon iemand die een knoop doorhakt en zegt, dit is wat het is, verhoud je er maar toe. En
maar wij dan.
Dus het kwam ergens als. Nee, kijk, ergens was het achteraf denk ik dat we sinds 2006 eigenlijk creatief een beetje op een soort spoor zaten van, ja, we moeten iets nieuws, maar wat dan? We hadden wat dingetjes geschreven, wel eens geprobeerd ergens en dat was dan een beetje, ja, het voelde een beetje net niet en het was nog niet goed genoeg en we werden steeds drukker. Dus het was praktisch, wat Thuis zegt, het werd steeds ingewikkelder om samen te komen bij elkaar. En toen kwam hij met dit bericht. En ik weet dat ik vrij vlot bedacht, maar dan moeten we gewoon stoppen. Dan moeten we Tuurlijk, niet proberen, ja, een soort van doorstart, nee, te maken. Nee. Of
dat was ook de afspraak. Ja.
Ja, dat is niet met zeg jij, maar dat herinner ik me helemaal niet.
Ik wel, ja. Echt dat we op een hoogtepunt zouden stoppen. Dat we dan met elkaar een hoogtepunt zouden maken.
Kun jij die afspraak herinneren?
Oh, nou. Zo ging dat vaak.
Ik vergeet alles om behalve dat. Ja,
Rijald heeft ook. Je had gewoon door kunnen gaan. Ja.
Dat is ook een onzichtbaar.
Ja, dat echt een succes geworden. Ja.
Je had samen nu met Tim op het podium kunnen staan.
Nou, nee. Nee, Tim is echt ontzettend goed geworden. En dat ik weet niet of wij dat niveau ooit zouden bereiken.
Nou, en de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het voor Tim ook een noodzaak was en is om te schrijven, om het van zich af te schrijven. En Rijald, ik kan alleen voor ons spreken, wij hadden dat minder. Hè. Nog steeds schrijf ik wel wat, maar echt op een heel ander niveau, een heel andere intentie dan dat Tim dat deed en doet. Voor mij was het ook heel logisch dat Tim doorging. Dat was niet een gekke gedachte, omdat het...
Het hele programma Star ging daar overigens over. Hè? Ja.
Was het voor jou ook meteen duidelijk, Tim, dat je dacht, van, nou, ik ga wel gewoon door? Dit...
Nee, want we stopten in 2007 en toen dacht... Toen was het eigenlijk zo, daarna een soort niemandsland. We hebben onze enige echte tournee, was onze afscheidstournee. Dat we echt van die voorstelling hadden waar mensen kaartjes voor moesten kopen en zo. Ja. Dat was meteen ook de laatste. En toen was er eigenlijk een half jaar niks. En toen eigenlijk is het min of meer doordat iemand... mijn broertje nodigde mij uit om op zijn studentenvereniging een half uurtje cabaret te komen maken. Zo van, joh, we zoeken nog een soort comedian, wat hebben we, comedy night. En... Dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest om met Tim Zing te beginnen. Zo van, wat ga ik dan doen? Dat liedje, dan ga ik even een paar liedjes schrijven. En toen waren er, en dat was wel zo, in 2 maanden waren er ineens 10 liedjes. En toen is Tim Zing te...
Ja, grappig, want ik heb inderdaad het idee dat we ook langer speelden met een soort van een musical programma. Dat je dat graag wilde maken of een liedjesprogramma.
Ik heb altijd wel geroepen, ik wil wel een keer een liedjesprogramma maken. Ja, ja. Maar dat kwam er in de voorwaar constellatie eigenlijk niet van.
Nee, joh.
Maar het grappige dat jullie zei het al, jullie laatste programma ging er dus over dat jij solo zou gaan.
Ja, Star. Het volledige programma. Ja.
Maar dat, ja, het is in feite...
Een soort profetie was dat. Een soort profetie. Ja.
Proclamatie misschien meer.
Dat ging ook echt over verraad. Hè. Zo hebben Teus en ik dat altijd ook ervaren.
Ja, dan,
Het is een hele carrière eigenlijk. Het is gewoon één groot... Ja.
Precies. Nou, dat.
Heb jij het wel eens gemist dan, Rijald? Teus was dus duidelijk. Het is klaar. Tim ging door. En jij?
Nee, nou... Nou, het was een heel bewuste keuze van dit gaan we samen mooi afsluiten. Ik bedoel, helemaal was dat het idee. En ik heb wel wat dingen alleen gedaan. Ik heb ook nog wel met een van iets op Flevo meegedaan. Maar ik werd eigenlijk heel ongelukkig van er maar eentje op het podium staan. Ik bedoel, dan is het de hele tijd stil, hè? Want ik vergeet mijn tekst natuurlijk alleen maar. Dus dat is niet heel leuk, ook niet voor het publiek. Nee, maar dus dat, die worsteling van dat spelen, zeg maar, dat had ik wel continu. En dat later pas, nou, met dingen gewoon in Leerdam, waar ik woon, waar we gedeeltes maakten over de Tweede Wereldoorlog, verhalen die we daarom omhoog haalden. Daar kwam dat pas terug, dat ik ben in het moment, in het spelen. En dat ik dan, daar heb ik pas echt ontdekt, ik kan me hier volledig uitredden. Ik hoef de tekst niet precies te weten. Ik moet weten waar ik begin en waar ik eindig. En dat heb ik in al die jaren voorwaar eigenlijk niet geleerd.
Ja, en het is natuurlijk, dan moet iemand weer op jou natuurlijk reageren.
Ja, dat was voor mij echt heel, heel fijn. Ja, ja.
En ik merk ook dat ik op een gegeven moment in een bepaalde rolverwarring kwam. He, dus dat je met voor haar ook als grappig gezien moest worden. En ik had ook fijn vond om dat af te ronden. Ik vind nog steeds vinden we alle drie podia leuk. Ja. He, om op een podium te staan als spreker of als presentator of wat dan ook. Maar de combinatie met dat grappig moeten zijn, even tussen aanhalingstekens, dat was voor mij ook klaar. En ik merk ook als ik nu terugkijk en er zou mij gevraagd worden om weer onderdelen terug te spelen met de Barbies en zo. Ja, dat zou ik gewoon niet meer passen nu.
Wat dan? Jullie zijn midden 40. Prima.
Ja, het zou prima kunnen. Rijl doet het ook nog wel eens, weet ik.
Nee, thuis alleen, hè? Alleen.
Tim is natuurlijk doorgegaan. Deze Rijl, zijn jullie al naar zijn show geweest?
Oh, natuurlijk. Natuurlijk.
Zeker. Ja, te gek.
Echt wel altijd gek. Als er nog wat plekken over zijn. Van jongens, kun je die weer komen?
Vul die zaal.
Hoe zitten jullie dan in de zaal?
Oh, te glimmen.
Ja, genieten. Te glimmen. Ja. En ook, ik vind het vooral dat ik heel erg bezig ben met... joh, dit doet hij echt goed. Of wauw. Ik vind het verschil tussen de show hiervoor en deze show... is dat Tim echt... dat je niet meer merkt dat hij het speelt, maar dat hij het is. Ja. Dat vind ik zo goed.
En ik vind het ook een eer dat wij mogen dan bij de leesvoorstelling, dus een allereerste keer, dat is zo kwetsbaar. En daar mogen wij dan bij zijn. Ja. Dat vind ik een hele grote eer. En ik begin daarbij te stralen. En ik heb mijn hele gezin meegesleept.
Zit er nog iets van voorwaar in die shows van Tim?
Soms.
Ja?
Nou, soms zit er een grap of een idee.
Nu een liedje.
Een liedje uit een stuk van een liedje uit Star zit nu in de nieuwe voorstelling.
Dus dat vind ik alleen nog maar leuk. Dat ik denk, superleuk. En wat dan is het anders gepositioneerd. En komt het misschien nog wel beter tot z'n recht.
Ja,
ja, tof. Ja.
Mis je ooit die mannen nog naast je?
Op het podium?
Mm-hmm.
Nee, het is echt niet. Anders. Het is eigenlijk, anders. Dus daarom zijn ook als mensen zeggen, oh, jullie keer eens met elkaar doen. Ja. Dat is eigenlijk heel onwennig. Omdat je, laat zeggen, het podium is nu helemaal van mij. En
is zo. Ja. Dus
dat buiging alleen, nee.
Ja, precies, continu ook.
Nou, dat doet hij nu na elke zin, hè. Ja. Om alleen maar applaus op te halen. Please.
Weet je wat Teus zei? Dat hij het eerst eens eentje deed. Nu kan jij daar volledig voor gaan.
Nee, dus het is, dat is... want een podium, dat is een beetje stom, maar dat moet je elkaar gunnen. En dat is dat moet je ook vertrouwen van dat wat jij gaat brengen. Dat maakt het verhaal beter. Dat maakt het verhaal. En dat was toen. Maar dat is echt een ander. Ja. Dat is echt anders.
Je moet het weer, dus als je het weer zou doen, dan moet je echt. Dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel tijd om met elkaar op het podium te staan. En weer die gewoonte te creëren met elkaar.
Maar als ik zie hoe enthousiast de mensen zijn om. Om jullie gewoon al te horen hier. Een beetje herinnering op te halen. Ja. Dan ergens voel je gewoon toch van... ooit zo'n reunie zou toch fantastisch zijn.
Nou ja, we zeggen al tegen elkaar... we zeggen nooit. Ja. Maar nee, we hebben het wel eens gedaan tussentijds. We hebben nog wel eens op New Wine wat gedaan. We hebben nog wel eens op de HGB kerstconferentie reunie wat gedaan. En voor onszelf is het altijd een mindere variant dan het origineel. Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Omdat voor het publiek is het misschien fantastisch. Maar voor onszelf is het ook al ergens een worsteling. Dus
en ik zou dan nieuw materiaal ook willen. Niet alleen maar oude dingen. Je moet het dan echt goed maken. En dat echt goed maken kost gewoon tijd. En ik denk dat dat nu niet in ons leven past.
Nu niet, maar ik hoor je al zeggen, zeg nooit. Stel hè, dat jullie nu een programma à la voorwaar zouden moeten schrijven. Wat zouden dan nu de heilige huisjes zijn die jullie zouden ontmaskeren?
Groot Nieuws Radio zo.
Wat hier allemaal gebeurt.
Jorieke komt daar zeker in.
Jorieke af.
Fakkelijk tot de heen. Ik hoor net
sinds vandaag ook Thijs, hè, want die zit ook in die jingle.
Ja, ik hoor net wat jullie afvakkelijk jullie eigenlijk van houden. Dus gebruik het maar.
Ja, mooi.
Ja, wat zou er dan in zitten?
We hoorden natuurlijk van dat liedje van dat kwartet. Ging ook die Toronto Bless. En denk ik, dat was zo. Ja. Wat zou nu dingen zijn, inderdaad?
Ik ben er wel een beetje uit. Wat zijn nu dingen? Waar hebben jullie het over? Jij zit erin. Ja, Jorieke, jij moet mij voeden. Of Thijs.
Nou, even naar een andere jingle, meneer.
Sowieso even dat welvaarts-evangelie. Een blokje voor inruimen.
Ja, maar dat hebben we zelfs al bij onze afscheidstournee gedaan.
Ja, dat klopt.
Dan zat er toen al delen daarvan
in. Dat was een nieuw stuk. De collectie. Alleen daar hebben we gespeeld.
En ook over al dat biologische.
Ja, dat klopt. Toen hadden we... Nee, maar dat was niet echt welvaarts. Dat was een beetje van... wat doen christelijke artiesten die op een doodpunt zitten...
Waar wij toen zaten.
Van, wat doen christelijke artiesten nu? En wij echt zo...
Een pre-cd.
En toen zei Rijald, die worden worship leader. Ja. En toen hadden we dus een worship act gemaakt. Waar trouwens ook mensen soms heel boos over.
Met ik prijs de Heer of zo.
Nee, ik maak u groot met onbespoten prei.
Oh ja, dat was
dat
het.
Gingen we zo de Heer prijzen met prei. Ja. In de lucht. Nou, er waren een aantal mensen die dat niet meemaakten. Maar goed, ja. Ach joh, er is altijd iemand boos. He?
Oh, heerlijk. We zaten trouwens wel even op de redactie erover te praten. En eigenlijk konden we geen enkele groep bedenken die nu actief is, die zeg maar het stokje van voor waar heeft overgenomen.
Nee, dat klopt.
Nee, dat klopt. Klopt.
Ja. Hoe kan dat? Want het is, als je merkt hoe nodig het eigenlijk toen was, dan zou dat toch nu
nog steeds
nodig zijn.
Dat is echt nog steeds nodig.
Maar het is heel moeilijk om met z'n drieën zoiets te doen, anders dan vanuit de basis die wij gedaan hebben. Ja. Omdat wij vrienden waren, is er ook nooit een punt geweest dat we elkaar de tent uitvochten, want daar kwamen we uit. Er was gunning onderling, dus ook geen strijd intern. En ik denk dat dat ook maakt dat je het uithoudt, één. En om kwaliteit te maken, moet je het uithouden. We hebben echt veel meters gevlogen die mensen zich niet meer herinneren, die gewoon echt niet goed waren. Totdat we kwamen, het punt dat mensen zich herinneren.
Ja.
En dat vergt gewoon heel veel tijd en heel veel energie. En het is slecht betaald, dus het moet hobby zijn. Wij deden vanuit liefde en niet omdat er geld achter vandaan kwam waar je mee van kon leven. Dus in
dat
die zin
nu anders, hè? Maar met z'n drieën was het natuurlijk, daar kon je niet van leven.
Nee, zeker in de begintijd niet. Dus dat was zoveel naast dat wat je al had.
Dus dat maakt dat het gewoon dat het gat nog niet gevuld is.
Dat denk ik. Mijn.
Ja. Nou ja, kijk, je hebt Jan Beuving of zo. Christen, maar geen. Maakt niet christelijk cabaret, om zo te zeggen. Nee, of maakt niet dit soort dingen over de kerk. Maar dus je hebt wel goede christenen die cabaret maken, Tim in Kluis. Maar je hebt inderdaad deze reflectie op wie je bent als kerk of als christen. Dat is er niet.
Maar er is ook heel veel infrastructuur weggevallen. Want wij hadden het Flevo Festival. Dat was toch een soort van springplank dat mensen hier zagen. Dat is er niet meer.
Ja, ja.
Je had nog wel van die grote...
Koffiebars.
We hadden heel veel van die kleine plekjes waar je dan kon komen spelen. En ik heb het idee dat veel minder is. Dus ergens hadden we een momentum en we hebben ook gewoon ongelooflijk geluk gehad.
Helemaal eens.
En heel veel gebracht. Zo zien we ook aan de reacties van thuis.
Zoals Renske zegt, wat leuk om meer te horen van de mannen van voorwaar. Ik kan me nog een optreden op de kerstconferentie herinneren. Dat zou een speciale reunie zijn geweest. En daarna ben ik jullie gaan opzoeken op YouTube en veel liedjes zoals Marktplaats daar geluisterd. En Wilco die zegt, wat leuk voorwaar. Ja, meisjes zijn stom. Zelfs mijn eigen kinderen kennen dat refijn en kunnen het meezingen. En bij hem kwam ook het lied IJs op de Giezen naar boven. Gert-Jan die zegt, wat ontzettend grappig dan de heren van voorwaar vanochtend te horen. Ik moet direct denken aan de Winterroos kerstconferenties. Misschien kennen jullie de uitspraak nog, hallo, daar is hij weer. Ik weet niet wat het precies betekende, maar jullie moesten zelf vooral heel hard lachen. Kan dat nog opgehelderd worden?
Ja, dat weet ik nog wel. Het was volgens mij...
Dirk de Boer.
Ja, Dirk de Boer. Die had allemaal kleine filmpjes. Die kwam er tussendoor. En dan was het... En ik begon altijd met... Hallo, daar is hij weer. En dat hadden wij dan. Pakten wij dan ook op in onze ontspanningscabaret. Ja. Dat wij om de havenklap zeiden... Hallo, daar is hij weer. En dat is dus...
Dirk is nu overigens een zeer gerespecteerde trainer. Maar goed.
Ja, die is vanmiddag hier. Dat is geen grap.
Oh, ja. Oh, wat leuk.
Is dat Dirk de Dirk?
Ja, zometeen als je
fantastische keer.
Als je naar buiten loopt, kun je dus zeggen... Daar is hij weer. Nou, dan weten we even dat vandaag.
Ja.
En wat zware indruk heeft gemaakt op Gert-Jan... is het uit het hoofd voordragen van complete bijbelpassages. Zitten die er ook nog steeds zo goed in als...
Rijald, die deed dat op de kerstconferentie.
Ja, we hadden een soort bijbelspelingen. Dus dan was het idee van je leest geen tekst, maar ik speelde de tekst. En dat betekent inderdaad dat ik, moet je nagaan, hè, je hebt dat nu inmiddels wel ervaren in deze uitzending, maar dat ik dus teksten letterlijk zou moeten kennen. Want het moest letterlijk de bijbeltekst zijn. Ja, dat kostte gruwelijk veel tijd voor mij. Ja.
Zo.
Dat was wel heel tof, ja.
En wat mensen dus herinneren.
Ja, ja, ja.
Evelien die zegt, wat leuk voor waar. Ik ben op dit moment meer met Tim Zinkt bezig. Want vrijdag zitten wij bij die voorstelling erg veel zin in. Maar ook aan voor waar, ja, behoorlijk warme herinneringen. In de studententijd waar ik mezelf aan het oriënteren was... wat breder kerkelijk te kijken dan de eigen kerkmuren. Het geestelijk kwartet was ontzettend herkenbaar. De Calvijn pindakaas met hele noot. Ja, die wordt vaak genoemd, moet ik zeggen. Die zit er goed in. Net als het zingen op... Roel die noemt die ook. Zingen op hele noten. En Jacob die zegt, ik was bij een optreden bij het Slingerland Festival.
Oh ja joh.
Over de graspol bij de Leeuwenkoning.
Ja!
En een nummer over loyaliteit.
Oh ja, ja, dat klopt. Dat is uit Star. En er zat een scène in. Ja, het is een beetje te veel detail. Maar dat ging over eigenlijk dat ik ging doorbreken in de musicalwereld. En dat ik een musicalster had ontmoet, dacht ik. Maar die was dan graspol bij de opening van de musical The Lion King.
En Aniek die zegt, ja, ik had een ontzettende leuke herkenning. Ik was zo'n echte fan en ik zing de liedjes nog steeds mee.
Heerlijk, dat wordt de splinke meegenoten van deze ochtend. Tim, even, we hadden het over, er is een gat in de markt. Nou, jij doet natuurlijk heel veel met je cabaret. Vanavond sta je er gewoon weer.
Ja, joh.
Ja, in je eentje op een podium in Ede.
Ja.
Hoe gaat het met de tour?
Ja, heel goed. Heel goed. We hebben hem zelfs verlengd.
Oh,
ja,
gefeliciteerd.
Ja, dank je. Er komt een najaarstour. Want we hebben nu tot en met mei zijn bijna alle voorstellingen. Die zijn aan het uitverkopen. Dus dat is echt heel tof. Dus we hebben in november, december nog een staartje gepland van Laatste Wil. Superleuk.
Dus daar zijn nog kaarten voor te krijgen. En op de YouTube is nog heel veel te vinden van heel veel valt eigenlijk de zorg tegen. Jullie moeten echt wat meer. Jullie hebben zoveel DVD's.
Ik was er net over, zou ik misschien een YouTube-kanaal daarvan starten. Maar goed,
ik zeg doen. En misschien ooit in een reunie. Het leek me wel leuk om even te eindigen toch nog. Jullie hadden net tijdens een lied zaten we even. Welke liedje is nou nog leuk? Ik heb toch een ukulele mee? En toen gingen jullie zingen. Toen kwam er een mooi lied om daar toch mee te eindigen. Want dat is toch wel even heel nostalgisch.
Even de context. Nou, wat we heel vaak deden was dat we in het publiek natuurlijk iemand uitpikten. Maar in plaats van dat je iemand afzeikt, kan je ook iemand zo enorm in het zonnetje zetten dat daar ontzettend ongemak uit ontstaat. En dat is natuurlijk eigenlijk nog leuker. Ja.
Gaan we dat zingen?
Speciaal voor jou.
Ja, is goed. Oh, wat is het?
Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik jouw gezicht.
Ik stond er vlak voor.
La, 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 la. Het leven is meteen veel mooier. Ik ben op jou gericht. En de zon schijnt warmer dan ik ooit heb gevoeld. En het leven is mooier dan ik ooit had gedacht. Als ik in de spiegel kijk, zie ik jou voor me staan. En ik druk van puur geluk je even dicht tegen me aan. Want je bent zo mooi, je bent mooi, je bent mooi. Want je bent zo mooi, je bent mooi, je bent mooi. Je bent mooi, je bent mooi. Je bent zo mooi.
Voor één keer waren ze weer even bij elkaar. Cabaret Groep Voorwaar, super bedankt voor jullie komst naar de studio. We hebben ervan genoten. Dank jullie wel.
Wij ook.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.